Er zijn enkele afkondigingen voor u. In deze dienst vindt de bediening plaats van het heiligavondmaal. Vanmiddag om 16:30 hoop ik opnieuw voor u voor te gaan. Het is dan een dienst van nabetrachting op het gevierde heiligavondmaal. Zondag 25 december, de eerste kerstdag, zijn de diensten om 10:00 en om 16:30. Ik hoop beide diensten voor te mogen gaan. Maandag 26 december, de tweede kerstdag, is het kinderkerstfeest. Dit vangt aan om 10:00. De dienst der offeranden, er zijn 3 collecten. De eerste collecte is voor de diaconie. En de tweede is voor de kerk. En de collecte bij de uitgang is voor het onderhoud van de kerk. Tot zover de afkondigingen. Laten we de dienst aanvangen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 20 en daarvan het tweede vers. Hij wil uw offerspijs gedenken. De hemelvlam verteer wat ge op het brandaltaar zult schenken tot allerhoogste eer. Psalm 20, het tweede vers. Algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En we willen dat vanmorgen doen met de Dordtse leerregels hoofdstuk 3 en 4. En dan alinea 8. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 95, het vierde vers. Want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. Wij zingen Psalm 95, het vierde vers, na de belijdenis van het geloof die we willen doen met de Dordtse leerregels. Hoofdstuk 3, 4. Paragraaf 8. En daar beleiden wij: nog zoveel als ze door het evangelie geroepen worden, die worden ernstig geroepen. Want God betoont ernstig en waarachtig in zijn woord wat hem aangenaam is. Namelijk dat de geroepenen tot hem komen. Hij belooft ook met ernst allen die tot hem komen en geloven de rust der zielen en het eeuwige leven. Amen. Laten wij samen een zegen vragen over deze dienst van Woord en Sacrament. Heere God, wij zijn hier vanmorgen bijeengekomen. En dan is het een Adventszondag. Ook een zondag waarop wij de bediening van het Woord mogen hebben en de bediening van het sacrament, van het Heilige Avondmaal. En Heere, dan danken wij u dat zo uw evangelie voortgang mag vinden, ook in ons midden. Dat u als het ware, Heere Jezus, bent neergedaald vanmorgen om hier bij ons te zijn. In de tekenen van brood en wijn bent u zelf, Heere, aanwezig. Zo werkelijk, zo reëel als wij brood en wijn mogen zien, mogen proeven en smaken. Mogen wij ook smaken en zien dat de Heere goed is. En dan vragen wij, Heere, dat u zo bij ons wilt zijn, ook deze morgen. We bidden dat het woord mag opengaan. Als wij nogmaals zullen stilstaan bij dat gedeelte uit Genesis. Over de beproeving van Abraham, over zijn geloof. Maar bovenal over wat u hebt gedaan. God zal zichzelf een lam tot een brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo heeft Abraham mogen spreken. En u hebt hem niet beschaamd in zijn geloof en in zijn gehoorzaamheid. In wat hij gesproken heeft, Heere, daarin mocht hij u aan zijn zijde hebben, omdat u waarachtig bent. En allen die op u vertrouwen zullen niet beschaamd worden. Heere, wees dan bij ons als wij luisteren naar het woord. Wees met hem die het woord te spreken heeft. Geef ons samen een goed moment waarin wij dat evangelie mogen horen, waarin u ernstig en waarachtig toont wat u aangenaam is, namelijk dat de geroepenen tot u komen. En u belooft ook met ernst dat allen die geloven en komen de rust der zielen en het eeuwige leven zullen ontvangen. En dan bidden wij dat wij onze ogen mogen opheffen naar het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt, de Heere Jezus Christus, die zichzelf tot een lam gegeven heeft. Zie, kom, o God, om uw wil en uw welbehagen te doen. Heere, wilt u dan ons nabij zijn? U kent de vragen en de worstelingen van het hart die ons misschien hebben beziggehouden in de achterliggende dagen. En wellicht ook, Heere, dat er uitzien en verlangen was om in het midden van de gemeente te getuigen en te spreken dat de Heere goed is. Te tonen dat u omziet naar mensen die dat niet verdiend hebben. Waarom was het op mij gemunt, Heere? Beschaam dan de stille hoop niet in onze harten, maar wilt u doen boven bidden en denken. Gedenk, Heere, degenen die er niet bij kunnen zijn, door ziekte of door andere omstandigheden. We bidden ook voor hen, Heere. We danken u ook dat zuster Van der Wal vrijdag weer uit het ziekenhuis mocht thuiskomen. Ze kan er niet bij zijn, maar we danken u wel dat ze weer ontslagen mocht worden. En we bidden dat ze verder mag aansterken en een gezondheid mag ontvangen. Ze zal ongetwijfeld ook met haar gedachten bij ons zijn. We danken u dat zuster Verheij in zover hersteld is dat ze weer in de kerk mag zijn. Uw naam zij daarvoor geprezen, Heere. En dat doen wij ook voor zuster Oudshoorn. Het is al lang geleden dat ze in de avondmaalsdienst in het midden van de gemeente mocht zijn. Maar Heere, ze mag er weer zijn. En we danken u daar met haar voor. Dat u, ook toen de beproeving en de duisternis daar was, uw licht niet geweken is. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Degenen die wandelen in het land van de schaduw van de dood, daaraan laat gij uw licht schijnen, Heere. Zo bidden we ook voor hen, dat zij een goede en gezegende dienst mogen hebben. Heere, wees met ons allen, zoals we hier bijeen zijn. Gedenk uw kerk ook wereldwijd. Overal waar uw naam genoemd wordt, geprezen wordt, herdacht wordt. Heere, wilt u daar aanwezig zijn, opdat wij mogen uitzien naar dat moment dat dit aardse avondmaal overgaat in de bruiloft van het Lam. Doe dat, zo hebt gij gezegd, tot mijn gedachtenis, totdat ik kom. Hoor zo ons gebed, zie ons aan in de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. We hebben twee schriftlezingen vanmorgen, beide genomen uit het Oude Testament. De eerste is opnieuw Genesis 22. En we lezen daaruit de versen 1 tot en met 14. Aansluitend lezen wij uit Leviticus, hoofdstuk 1. Dus wij lezen eerst Genesis 22, vers 1 tot en met 14. Daaruit zal ook de tekst genomen zijn. Vervolgens lezen wij Leviticus 1, vers 1 tot en met 9. Het woord van God spreekt als volgt. En het geschiedde na deze dingen dat God Abraham verzocht. En hij zei tot hem: Abraham. En zei: zie, hier ben ik. En hij zei: neem nu uw zoon, uw enige, die gij lief hebt, Isaac, en ga heen naar het land Moria, en offer hem al daar tot een brandoffer, op een van de bergen die ik u zeggen zal. Toen stond Abraham 's morgens vroeg op en zadelde zijn ezel en nam twee van zijn jongens met zich, en Isaac zijn zoon. En hij kloofde hout tot het brandoffer, en maakte zich op en ging naar de plaats die God hem gezegd had. Aan de derde dag, toen hief Abraham zijn ogen op en zag die plaats van verre. En Abraham zei tot zijn jongens: blijf gij hier met de ezel, en ik en de jongen zullen heen gaan tot daar. Als wij aangebeden zullen hebben, dan zullen wij tot u weerkeren. En Abraham nam het hout van het brandoffer en legde het op Isaac zijn zoon. En hij nam het vuur en het mes in zijn hand. En ze beiden gingen tezamen. Toen sprak Isaac tot Abraham zijn vader en zei, mijn vader. En hij zei, zie, hier ben ik, mijn zoon. En hij zei, zie het vuur en het hout, maar waar is het lam tot het brandoffer? En Abraham zei, God zal zichzelf een lam tot een brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo gingen zij beiden tezamen. En ze kwamen op de plaats die God hem gezegd had. En Abraham bouwde daar een altaar. En hij schikte het hout en hij bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar boven op het hout. En Abraham strekte zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel des Heeren riep tot hem van de hemel en zei, Abraham, Abraham. En hij zei, zie, hier ben ik. Toen zei hij, strek uw hand niet uit aan de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat gij God vrezende zijt en uw zoon uw enige van mij niet hebt onthouden. Toen hief Abraham zijn ogen op en zag om en zie, achter was een ram in de verwarde struiken vast met zijn hoornen. En Abraham ging en nam die ram en offerde hem tot een brandoffer in de plaats van zijn zoon. En Abraham noemde de naam van die plaats, de Heere zal het voorzien, waarom heden ten dagen gezegd wordt, op de berg des Heeren zal het voorzien worden. Tot zover, de tweede lezing is uit Leviticus. Leviticus hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 9. En de Heere riep Mozes en sprak tot hem uit de tent des samenkomst, zeggende, spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen, als een mens uit u de Heere een offerande zal offeren, gij zult uw offerande offeren van het vee, van runderen en van schapen. Indien zijn offerande een brandoffer van runderen is, ze zal hij een volkomen mannetje offeren. Aan de deur van de tent des samenkomst zal hij dat offeren, naar zijn welgevallen voor het aangezicht des Heeren. En hij zal zijn hand op het hoofd van het brandoffer leggen, opdat het voor hem aangenaam zij om hem te verzoenen. Daarna zal hij het jonge rund slachten voor het aangezicht des Heeren, en de zonen van Aaron, de priesters, zullen het bloed offeren, en dat bloed sprengen rondom dat altaar, het welk voor de deur van de tent des samenkomst is. Dan zal hij het brandoffer de huid aftrekken en in zijn stukken delen. En de zonen van Aaron, de priester, zullen vuur maken op het altaar en zullen het hout op het vuur schikken. Ook zullen de zonen van Aaron, de priesters, de stukken, het hoofd en het smeer schikken op het hout dat op het vuur is, het welk op het altaar is. Nog zijn ingewand en zijn schenkels zal men met water wassen en de priester zal dat alles aansteken op het altaar. Het is een brandoffer. Een vuuroffer tot een lieflijke reuk voor de Heere. Tot zover de schriftlezingen. De tekst voor de prediking is uit Genesis 22 genomen. Het tweede deel van vers 13 en het begin van 14. Wij lezen als de tekstwoorden Genesis 22 vers 13b en 14a. Abraham ging en nam die ram en offerde hem tot een brandoffer in de plaats van zijn zoon. En Abraham noemde de naam van die plaats, de Heere zal het voorzien. Wij schrijven boven de preek Adventsoffer. Wij zagen een tijdje geleden, de eerste preek over dit gedeelte, dat hier sprake is van een Adventsbeproeving. Vorige week stonden wij stil bij het adventsgeloof van Abraham. Nu richten wij onze gedachten op het adventsoffer. En dan vanavond, vanmiddag, als de Heer het geeft, de adventsbelofte aan het einde van dit gedeelte. Nu dus het adventsoffer. God voorziet in een offer aan Abraham. God voorziet in een offer aan Abraham. Drie gedachten. Ten eerste, God voorziet in een plaatsvervangend offer. Ten tweede, God voorziet in een brandoffer. En ten derde, God voorziet in een verwijzend offer. God voorziet in een offer aan Abraham. Ten eerste, God voorziet in een plaatsvervangend offer. We lezen in het slot van vers 13. Hij offerde die ram in zijn zoons plaats. In de plaats van zijn zoon. Dus een plaatsvervangend offer. Ten tweede, God voorziet in een brandoffer. Er staat bij dat het een brandoffer is. Dat woord komt in dit gedeelte wel misschien wel 6, 7 keer voor. En dan ten derde, God voorziet in een verwijzend offer. Het begin van vers 14, Abraham noemde de naam van die plaats, de Heere zal het voorzien. Er staat niet, de Heere heeft voorzien, maar de Heere zal voorzien. Het wijst verder, een verwijzend offer. Wij gaan samen zingen. Laten wij dat doen uit Psalm 142. Wij zingen uit Psalm 142, de versen 2 en 5. Als mij geen hulp of uitkomst bleek, wanneer mijn geest in mij bezweek en overstelpt was door ellend, hebt gij, o Heer, mijn pad gekend. Ik riep tot u, ik zeide, o Heer, gij zijt mijn toevlucht, sterk ten eer, gij zijt, zolang ik leef, mijn deel, mijn God, wie ik mij aanbeveel. Vers 2 en 5 uit Psalm 142. Wij willen stilstaan bij het adventsoffer vanuit Genesis 22. En wij schrijven erbij: God voorziet in een offer aan Abraham. Drie gedachten zijn er waar we bij stilstaan. Onze eerste gedachte: God voorziet in een plaatsvervangend offer. In de tweede plaats: God voorziet in een brandoffer. En ten derde: God voorziet in een verwijzend offer. God voorziet in een plaatsvervangend offer, onze eerste gedachte. Wij hebben bij de eerste preek over dit gedeelte de vraag gesteld: is deze beproeving wel zinvol? Waarom staat dit in de Bijbel, in het woord van God beschreven? Deze aangrijpende, deze akelige gebeurtenis, wat zoveel emoties en zoveel reacties en zoveel onbegrip kan oproepen. Hoe kan God dit doen? Hoe kan een vader dit moeten meemaken? Hoe kan een zoon, Isaac, dit moeten meemaken? We zouden tegenwoordig zeggen: de beide mensen zijn traumatisch beschadigd als je dit meemaakt. En daarom hebben we ook de vraag gesteld: is dat wel zinvol, zo'n beproeving? Ja, het is zinvol. Het is niet zomaar dat de Heilige Geest aan Mozes heeft duidelijk gemaakt dat hij ook deze gebeurtenis en deze geschiedenis in de Heilige Schrift moest vermelden. Wel, we zien ze in gedachten daar gaan, die beide mensen. We proeven de gewilligheid en de gehoorzaamheid van Abraham als hij, zodra hij dat bevel gekregen heeft van de Heer in vers 2, in vers 3 lezen dat hij 's morgens vroeg opstaat. Hij is onmiddellijk bereid en gehoorzaam om het te doen en hij zorgt dat hij alles bij zich heeft om het offer te gaan brengen. Hij neemt vuur mee, hij neemt een mes mee, hij klooft het hout, staat er in vers 3. We zien ze daar gaan, de lange reis van wel een paar dagen. En dan staat er dat die jonge man, waarschijnlijk is hij jaar of 25 op dit moment. Er staat in vers 6: Abraham nam het hout van het brandoffer en legde het op Isaac. Eerst legt hij het hout op Isaac. Daarna legt hij Isaac op het hout. Zoals de Heer Jezus eerst zijn kruis droeg. En daarna droeg het kruis hem. We lezen daarvan hoe hij daar komt in vers 9. Ze kwamen op de plaats die God hem gezegd had en Abraham bouwde daar een altaar. Isaac heeft hem wellicht geholpen. Alles wordt in gereedheid gebracht, een altaar. En hij schikte het hout erop. Hij legde het hout zodanig zoals dat past, dat het goed zou branden. Goed verdeeld, zodat de zuurstof, de lucht erbij kan komen. Hij bond zijn zoon, zoals je een offerdier vastbindt, waardoor het niet ontsnappen kan. En hij legde hem op het altaar, boven op het hout. En dan zegt vers 10: en Abraham strekte zijn hand uit en hij nam het mes. We hebben daar de afgelopen weken het nodig over gehoord in het nieuws. Over het slachten, of het wel of niet mag, hoe dat moet gebeuren, welke voorschriften daarvoor gelden in de Joodse wetgeving. Ik weet ook wel, de wetten die de Joden daarvoor hanteren, die komen uit later daten. Maar we hebben het vast wel gehoord, hè, dat mes dat moet vlijmscherp zijn, er mag geen braampje zitten op dat mes. Het moet zo scherp zijn dat dat offerdier, dat geslachte dier, een pijnloze en een spoedige dood zal sterven. Abraham zal zijn mes geslepen hebben. Hij zal gevoeld hebben: is het scherp genoeg? Is het zo scherp dat ik mijn zoon kan slachten? De kanttekeningen zeggen erbij, in vers 10, de keel af te snijden. En hij heft zijn hand omhoog, klaar om de dodelijke messteek toe te brengen. En terwijl zijn arm omhoog gaat om zijn zoon te doden: Abraham, Abraham. En hij keert zich om. Hij hoort een stem achter zich. En met dat hij omkeert, ziet hij daar achter zich een ram. Er zijn verklaarders die inderdaad denken dat hij in die ene beweging, dat hij de stem hoort en zich omdraait, ook het ram ziet. En begrijpt in dat dier, in die ram die daar vast zit, daar ligt het antwoord. God zal zichzelf een lam tot een brandoffer voorzien. Hij begrijpt het onmiddellijk. Hij weet het wat dat betekent. God geeft een plaatsvervangend lam. Een plaatsvervangend offer. Ik denk, gemeente, dat is altijd verleidelijk met zo'n geschiedenis om je in te leven in het denken van Abraham. Hoe zou hij zich gevoeld hebben? Wat voor emoties, wat wanhopig moet deze man zich hebben gevoeld? Aan de ene kant wil ik daar voorzichtig mee zijn. De Bijbel is daar ook heel sober over. Aan de andere kant, gemeente, zou ik de gedachte willen bestrijden dat hij wanhopig was. Dat God ingrijpt als zijn wanhoop, als hij de wanhoop nabij is. Nee. Nee, God spreekt niet tot hem die woorden. Abraham, Abraham, op het moment dat hij de wanhoop nabij is. Maar op het moment dat zijn geloof in de belofte van God het sterkst is. Want dat is wat God zegt. Vers 12 zegt de Heere zelf, strek uw hand niet uit aan de jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat gij God vrezende zijt. Dit is niet het moment, gemeente, dat hij zijn geloof bijna kwijt is. Maar het is het moment dat zijn geloof in de belovende God het allersterkst is. Waar zijn blik gericht is op de Heere die zal voorzien. En waar hij het, weet u nog, dat citaat van Calvijn? Waar hij het aan de voorzienigheid van God overlaat om het bevel en de belofte met elkaar in overeenstemming te brengen. En dan komen de woorden van onze tekst. En Abraham ging en nam die ram en offerde hem tot een brandoffer in de plaats van zijn zoon. Laten wij ons realiseren dat met vers 12 de geschiedenis nog niet afgelopen is. God zegt niet, Abraham, nu heb ik gezien dat je God vrezende bent en dat je zelfs je zoon, je enige, niet van mij onthouden hebt. Ik heb het gezien, Ik geef je gelegenheid om je zoon weer los te maken en je mag samen naar huis gaan. Nee, er moet een offer komen. Er moet geofferd worden. En dat, gemeente, dat leert ons wat plaatsvervanging is. Het ging niet zomaar dat Isaac vrij uit kon gaan. Het was niet zomaar dat zij beiden konden terugkeren. Er moest een lam zijn in de plaats van zijn zoon. Het staat er nadrukkelijk in zijn zoons plaats. En daarmee, gemeente, is voor het eerst in de schrift de notie van plaatsvervanging genoemd. En het zal er voortdurend telkens weer aanwezig zijn. De Heer Jezus heeft het gezegd. De Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Hij is gekomen om zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Plaatsvervanging. We zullen het straks mogen horen uit het formulier van het avondmaal. Maar de Heere Jezus het zegt. Ik voor u. Ik in jouw plaats. Dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Hier zien wij het lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt, op zich genomen heeft, een plaatsvervangend offer. Daar gaat het over in het heilige avondmaal, gemeente. Niet allereerst over onze gevoelens, over onze indrukken. Het gaat over de Heere Jezus, die hier zal zeggen in de zichtbare tekenen van brood en wijn, ik voor u. Kijk naar het brood. Zie hoe de wijn stroomt. En besef dat ik verbroken ben voor jou. Besef dat mijn bloed gestroomd heeft. Dat mijn leven is weggevloeid voor u. Omdat wij als Isaac zouden zijn. Vrij uit mogen gaan door een plaatsvervangend offer. Onze Heer Jezus Christus. We gaan naar de tweede gedachte. God voorziet in een brandoffer. God voorziet in een offer inderdaad, maar wat voor offer? Een brandoffer. Het staat er niet zomaar bij. We moeten daar niet overheen lezen. In vers 2 wordt het al gezegd als Abraham die opdracht, dat bevel krijgt, offer hem daar tot een brandoffer. En daarna komt het nog een keer voor in vers 3, vers 6, 7, 8, 13. Keer op keer wordt die aanduiding brandoffer genoemd. Alle offers waren niet hetzelfde, nee, er was duidelijk verschil en het moest een brandoffer zijn. Abraham heeft zich daar ook duidelijk op voorbereid door dat hout mee te nemen, door dat mes mee te nemen, door vuur mee te nemen. Hij heeft het vuur meegenomen zodat het offer zal kunnen worden verbrand. Ik noemde net even die discussie over de Joodse slacht, waar van de week zoveel over te doen is geweest, en het zal nog wel weer terugkomen te zijn de tijd. Maar één ding, gemeente, wat nu anders is bij de Joodse godsdienst dan vroeger: de Joden kennen geen brandoffers meer. Want er is geen altaar meer, er is geen tempel meer. Als zij nu een dier slachten, is dat dus niet tot een brandoffer. Maar hier moest het gaan over een brandoffer. We hebben dat gedeelte uit Leviticus 1 erbij gelezen, waar God aan Mozes precieze, nauwgezette voorschriften gegeven heeft hoe het moest gaan, toe moest gaan als iemand een brandoffer aan de Heere bracht. Vers 4, ik zal dat vers nog een keer lezen, uit Leviticus 1 zegt: hij zal zijn hand op het hoofd van het brandoffer leggen, opdat het voor hem aangenaam zou zijn om hem te verzoenen. Een brandoffer heeft dus twee dingen in zich. Hij moet verzoenen en het is aangenaam. Verzoenen, aangenaam. Ik zal die zaken zo wat uitvoeriger aan de orde stellen. De eerste keer dat wij in de Bijbel lezen over een brandoffer is bij Noach. Hoofdstuk 8, vers 20 en 21. Als Noach uit de ark gekomen is, dan zegt de Heer: neem van die dieren en breng mij een brandoffer. En dan brengt Noach daar een brandoffer voor de Heer. Dan staat er een vers bij dat al heel duidelijk aangeeft hoe God zo'n brandoffer aanziet. Genesis 8, en de Heere rook die lieflijke reuk, en de Heere zei in zijn hart: ik zal voortaan de aardbodem niet meer vervloeken omwille van de mens, want het gedichtsel van des mensen hart is boos van zijn jeugd aan. Een brandoffer, gemeente, dat was toen al zo. God zei niet: nou, nu is er wel hoop. Noach, die rechtvaardige man, nou, nu wordt de mensheid wel van goed naar beter. Nee, zei de Heer, ik aanvaard dat offer, want het gedichtsel van des mensen hart is boos van zijn jeugd af aan. De mens is slecht en de mens blijft slecht. Dat zit in dat brandoffer. Dat geldt ook voor ons, gemeente, als wij hier vanmorgen bijeen zijn. God kent ons wel. God weet hoe ons hart is slecht. En toch aanvaardt God zo'n brandoffer. Twee dingen, zei ik, zit er in zo'n brandoffer. Ten eerste, wanneer wij daarbij stilstaan, God voorziet, God zelf in een brandoffer. Het is verzoenend van aard. Er moet verzoening zijn. Er moet iets gebracht worden als een offer aan de Heere. En dat werd uitgebeeld wanneer zo'n man die dat offer bracht zijn handen legde op de kop, op het hoofd van zo'n brandoffer. Het was alsof je daarmee je zonde kon overdragen op dat lam. Mijn zonde leg ik op dit dier. En vervolgens moest dat dier sterven. Verzoening. God vraagt verzoening. En zo, gemeente, is het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Ook dat lam waar wij onze hand als het ware op mogen leggen. Waar wij onze zonde mogen neerleggen op hem. Dan zal hij het dragen. En daarin wordt God verzoend. Een brandoffer. Er is nog een punt, gemeente, wat in dat brandoffer was. Het was aangenaam. Het was een liefelijke reuk. Zo eindigt dat stukje dat wij lazen uit Leviticus 1, de laatste woorden. Het is een brandoffer, een vuuroffer, tot een liefelijke reuk voor de Heere. Je kunt je dan voorstellen dat dier, dat hout wordt aangestoken en dat brand en die reuk van dat vlees, die stijgt omhoog. En de gedachte is dat God als het ware in de hemel, die ruikt dat. Die ruikt die geur van dat vlees. En God zegt dat is aangenaam, dat is een lieflijke reuk. Ik aanvaard dit. En degene die het offer bracht, die mocht die rook omhoog zien gaan en zien stijgen naar de hemel. En die mocht weten, God vindt dit aangenaam. God aanvaardt dit offer. Had God bij voorbaat al gezegd. Het is aangenaam. En dan mag je weten als Israëliet wanneer je zo je handen had gelegd op de kop van het lam. En vervolgens dat brandoffer aan de Heere werd geofferd. God aanvaardt het. Ik mag er zeker van zijn. God heeft het uitgesproken dat het aangenaam is. Een brandoffer, gemeente. Niet zomaar dat er hier in Genesis 22 een brandoffer wordt gebracht. En als God zijn zoon geeft in onze plaats. Ik weet het, inderdaad, het is niet letterlijk waar natuurlijk dat de Heere Jezus verbrand is. Hij is niet tot een brandoffer in letterlijke zin gebracht, maar omgekeerd geldt het wel. Elk brandoffer wees heen naar de Heere Jezus. Naar de verzoening in hem, maar ook naar dat aangename. En zoals de Israëliet mocht weten, mijn offer, ook al draagt het mijn zonde, is aangenaam voor God. En zo mogen wij weten, gemeente, dat de Heere Jezus voor ons tot een brandoffer gegeven, aangenaam is bij God. God zal dat offer niet afwijzen. God zal het aanvaarden. Het is als een lieflijke reuk voor de Heere. En zo meteen mogen wij in het heilige avondmaal het offer van Christus gedenken. Hij die zichzelf gegeven heeft. En wij mogen weten, gemeente, als wij in geloof dat mogen ontvangen en in geloof mogen zien op de Heer Jezus Christus. Dan is het aangenaam. Datzelfde woordje aangenaam kwamen we tegen in de geloofsbelijdenis. Aan het begin van de dienst. Uit de Dordtse leerregels. God betoont ernstig en waarachtig in zijn woord wat hem aangenaam is. Namelijk dat de geroepenen tot hem komen. En hij belooft ook met ernst allen die komen en geloven de rust der zielen en het eeuwige leven. Dat is hem aangenaam, gemeente, dat u komt straks en geloof. Geloof in dat andere lam, in dat andere offer, de Heere Jezus Christus. En u mag het weten, het is Gods eigen woord, het is hem aangenaam, dit offer van de Heere Jezus Christus. Wij gaan naar onze derde gedachte. Wij zagen ten eerste, God voorziet in een plaatsvervangend offer. Ten tweede, hij voorziet in een brandoffer. En ten derde, God voorziet in een verwijzend offer. Wanneer Abraham dat offerlam, die ram, geofferd heeft, dan staat er in vers 14, Abraham noemde de naam van die plaats, de Heere zal het voorzien. God zal voorzien. Waarin? In een offer voor Isaac, zou hij dat bedoelen? God zal voorzien? Nee, daar heeft God al in voorzien. Dat hij in vers 8 zei, God zal zich een lam tot een brandoffer voorzien. God zal voorzien. Kunnen we begrijpen. Hij stond nog voor het offer. Maar wonderlijk genoeg, nadat hij het offer heeft gebracht in vers 13, zegt hij in vers 14 nog steeds, en opnieuw, de Heere zal voorzien toekomende tijd. Dat kan dus niet misslaan op Isaac. Hij zegt niet, God heeft voorzien in een offer in de plaats van mijn zoon. En daarmee laten we zien, het wordt duidelijk, gemeente, dat Abraham beseft heeft dat het hier om meer gaat dan een vader die houdt van zijn zoon. Ik heb dat in de eerste preek ook gezegd en ik herhaal het graag. Het gaat hier niet alleen over een vader die in zijn natuurlijk leven beproefd wordt, maar hier is een geestelijke worsteling om het zaad. Die grote nakomeling die komen zou. Degene in wie de kop van de Satan vermorzeld zou worden. En Abraham heeft het met zijn grote geloof mogen zien. En daarom zei hij niet in vers 14, de Heer heeft voorzien, maar zei hij, God zal voorzien. Zijn blik is niet terug op wat er net gebeurd is, maar zijn blik is gericht naar de toekomst. God zal voorzien. Waarin? In het grote offer. In het zaad. Vers 18 zegt het ook. En in uw zaad, met de hoofdletter, in die ene, die grote nakomeling, in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde. Vanaf dit moment mogen we zeggen, gemeente, dat de offerdienst van Israël in dit licht staat. God zal voorzien. Elk offer was een teken van de vergeving voor die persoon die offerde. En zodra het offer was gebracht, mocht een gelovig Israëliet zeggen, de Heere heeft voorzien. Maar altijd zei Heer als het ware ook bij met Abraham, God zal voorzien. Het verwijst verder, hoger. En daarom heeft dit gedeelte zo'n sterk heilshistorische betekenis. De toon wordt gezet voor de komende 1200 jaar vanaf Mozes, de offerdienst. Al die offers, hoeveel zullen er geweest zijn? Duizenden, tienduizenden, honderdduizenden, misschien wel miljoenen dieren. En allemaal zeiden ze hetzelfde. God zal voorzien. In de Heer Jezus Christus. Een gemeente, zo mogen wij als het ware nu zeggen, anders dan Abraham, God heeft voorzien. Want het offer is gebracht. De Heere Jezus is gekomen. Hij kreeg zijn zoon terug, maar hij zag uit naar de zoon die komen zou, de Heere Jezus. En wij mogen zien op die meerdere Abraham, God zelf die zijn zoon gegeven heeft. Het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Daar heeft Abraham naar uitgezien. En de Heer Jezus zegt, hij heeft mijn dag gezien en is verblijd geweest. Hij zag het, gemeente, met het oog van het geloof op dit moment. Toen hij niet zei, God heeft voorzien, maar toen hij zeggen mocht, God zal voorzien. Gemeente, wij mogen hier vanmorgen de tafel aangericht hebben. Wij mogen weten, God heeft voorzien. Ja maar, zegt u. Ja maar. Kan dat wel? Ook voor mij? Gemeente, het lam is geslacht en God is verzoend. God heeft het aanvaard en het is aangenaam geweest voor hem. Ook voor u? Ja, ook voor u. Ook voor jou. Als wij komen en doen wat God aangenaam is, namelijk wanneer de geroepenen tot hem komen. Als wij als het ware in geloof onze hand leggen op de Heer Jezus Christus. Als onze zonden, mijn zonden, overgedragen worden van mij op hem. Als hij zijn leven geeft voor mij. Wilt u uw eigen zonde dragen? Wilt u afzien van het lam Gods? Of mag u zien op hem in ware geloof? En zien dat in hem vrede en gerechtigheid elkander kussen. In de Heere Jezus Christus, verzoend en aangenaam bij God. Het lam is geofferd. Het lam is aanvaard. Kom dan tot hem. Kom dan, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus verbroken is tot de verzoening van al onze zonden. Amen. We gaan samen zingen. We doen dat uit de genoemde Psalm 85. Wij zingen Psalm 85, het vierde vers. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. De vrede met een kus van het recht gegroet. 85 vers 4. Laten wij het tweede gedeelte lezen uit het formulier om het heilige avondmaal te houden. Wij lezen het tweede gedeelte uit het avondmaalsformulier. Ten andere laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet, namelijk dat wij dat doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij hem daarbij gedenken. Ten eerste dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heere Jezus Christus, naar luid van de belofte die de voorvader in het Oude Testament van het begin af geschied zijn, door de Vader in de wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen en de toorn van God waaronder wij eeuwig hadden moeten verzinken van het begin van zijn menswording tot het einde van zijn leven op aarde voor ons heeft gedragen en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid van de goddelijke wet voor ons heeft vervuld. Voornamelijk toen hem de last van onze zonde en van de toorn van God het bloedige zweet in de hof heeft uitgedrukt. Waar hij gebonden werd opdat hij ons zou ontbinden. Daarna ontelbare smaadheden geleden heeft opdat wij nimmer te schande zouden worden. Onschuldig ter dood veroordeeld is opdat wij voor het gericht van God zouden worden vrijgesproken. Ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift van onze zonde daaraan zou hechten. En hij heeft zo de vervloeking van ons op zichzelf geladen, omdat hij ons met zijn zegen vervullen zou. En hij heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel, aan het hout van het kruis, toen hij riep met luide stem, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer van hem verlaten worden. En hij heeft uiteindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en het eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening, besloten toen hij zei, het is volbracht. En opdat wij vast zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heer Jezus in zijn laatste avondmaal het brood, en als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen en zei, neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hem die, zeggende, drink allen daaruit, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt, tot vergeving van de zonden. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Dat is, zo vaak als gij van dit brood eet en van deze beker drinkt, zult gij daardoor, als door een gewisse gedachtenis en pand, vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout van het kruis in de dood geef en mijn bloed vergiet, en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijs en laaf. Even zeker als een ieder dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt, en gij die tot mijn gedachten met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en vertrouwen op zijn volkomen offerande, die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en het fundament van onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijs en drank van het eeuwige leven geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en onze levendmakende geest verworven, opdat wij door die geest, die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben en al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Daarnaast dat wij ook door diezelfde geest onder elkaar als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden. Gelijk de heilige apostel spreekt, één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam. Omdat wij alle eens brooddeelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, uit vele druiven samengeperst zijnde één wijn en drank vloeit en zich ondereen vermengt, zo zullen wij allen die door het waarachtige geloof Christus zijn ingelijfd, door broederlijke liefde, om Christus, onze lieve zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, samen één lichaam zijn. En we zullen dat niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkaar bewijzen. Daartoe help ons dan, machtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal, waarin wij beoefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus, hoe langer hoe meer overgeven. Opdat onze bezwaarde en onze verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht van de Heilige Geest gespijsd en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonde, maar hij in ons en wij in hem leven. En zo waarachtig een nieuw en eeuwige testament en verbonden genade die lachtig zijn mogen, dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwig onze genadige vader zijn, ons onze zonde nimmer meer toerekenende, met alle dingen aan lichaam en ziel ons verzorgen als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade dat wij getroost ons kruis op ons nemende, onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichaam aan zijn verheerlijk lichaam zal gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons als volgt heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En let ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilige avondmaal sterken in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan wij belijdenis doen met mond en hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, de derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Terwijl de tafel in gereedheid zal worden gebracht, zingen wij op Psalm 22 en daarvan de versen 14 en 16. Eerlang gedenkt hieraan het wereldrond, haast, spoedig wendt het zich tot God, met hart en mond, en waar men ooit de wildste volken vond, zal God ontvangen aanbidding, eer en dankbare lof gezangen. Vers 14 en 16 uit Psalm 22, terwijl de tafel in gereedheid wordt gebracht. opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, aan de rechterhand van zijn hemelse Vader, waarheen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen. Niet twijfelende of wij zullen, zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest, met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. De Heere zal voorzien. Dat zijn de woorden die Abraham spreken mocht. God zal zichzelf een lam tot een brandoffer voorzien. Bij dat adventsgeloof hebben we mogen nadenken. Het is niet de bedoeling dat wij ons spiegelen aan de mate van het geloof van Abraham. Het gaat niet om de mate. Het gaat wel om de waarachtigheid. Datzelfde geloof. Dat afwijst, afziet van zichzelf, opziet naar God, op hem vertrouwt. God zal zichzelf een lam voorzien. En hij heeft voorzien, de Heere Jezus Christus. Dat lam dat de zonde der wereld wegneemt. Wij mogen zeggen, God heeft voorzien. En dat lam, waarvan het boek Openbaring spreekt, staande als geslacht, nodigt ons vanmorgen aan zijn tafel. Kom dan, want alle dingen zijn gereed. Kom tot de tafel des Heren. Er is nog een enkele plaats aan de eerste tafel. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging waarover wij de dankzegging uitspreken is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit. Gedenkt en gelooft dat het kostbare bloed van onze Heere Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Laten wij samen een gedeelte lezen uit Lucas hoofdstuk 1. We lezen uit Lucas hoofdstuk 1, de versen 67 tot en met 70. Zacharias, zijn vader, de vader van Johannes, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde, zeggende: geloofd zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht aan zijn volk. En heeft de hoorn der zaligheid ons opgericht in het huis van David, zijn knecht, gelijk hij gesproken heeft door de mond van zijn heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn. We lezen hier over Zacharias. We zouden kunnen zeggen, Zacharias en Elisabeth, dat zijn Abraham en Isaac aan het begin van het Nieuwe Testament. Ook zij zo lang kinderloos geweest. Ook zij zo lang uitgezien naar de belofte. En nu mag zijn mond opengaan van deze tweede Abraham. En hij spreekt allereerst over verlossing. God heeft verlossing teweeggebracht. Dat is het woord dat we in deze komende versen, zometeen zullen we verder lezen, telkens weer tegenkomen. God geeft verlossing, daar gaat het om. Daar hebben zij naar uitgezien. En dan zegt hij het in vers 68, geloof zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht aan zijn volk. En dan zegt hij er ook meteen bij wie die verlosser is. Iemand uit het huis van David, een hoorn der zaligheid. Die hoorn wijst op een sterk dier met een hoorn, dat geweld kan oefenen, dat machtiger is dan de tegenstanders. Een hoorn der zaligheid, de Heer Jezus Christus, heeft de macht en de kracht en de wil om die verlossing teweeg te brengen. En hij heeft het ook gedaan. Die verlossing is in hem. Vast en zeker. Gelijk God gesproken heeft door de mond van zijn heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn. Eeuwenlang, duizenden jaren, hebben ze er naar uitgezien. Ze hebben de belofte van ver gezien en omhelst. En ze hebben de belofte niet gekregen. Ze hebben de vervulling niet ontvangen. Maar nu, zo mag Zacharias zingen, nu heeft God verlossing teweeg gebracht. Hij heeft gedaan waar de gelovigen van het Oude Testament naar uit mochten zien. Waar de heilige profeten van gesproken hebben vanaf het begin van de wereld. En zo zien wij opnieuw dat de hele wereldgeschiedenis draait om deze ene man, Jezus Christus, die verlossing heeft teweeggebracht. En wij mogen zijn dood gedenken. Wij mogen hier samen zijn en wetende dat hij een offer heeft gebracht, verzoenend en liefelijk en aangenaam voor de Here. Laten wij zingen uit de lofzang van Zacharias. Wij zingen uit de lofzang van Zacharias het tweede vers. God had hun tot hun troost gemeld hoe zijn gena ons redden zou van onze hateren wreed geweld. Wij zingen de lofzang van Zacharias het tweede vers. Adventsbeproeving, ook daarover hebben wij gesproken. Ook dat zien wij terug in het leven van Abraham. Misschien zijn er hier ook mensen die dat herkennen. Die een moeilijke week vol beproeving achter zich hebben. Misschien dat u of jij ook de vraag hebt gesteld. Heere, mijn geloof is zo zwak. Zo klein. Is deze beproeving niet te groot voor mijn zwakke geloof? Dat was een vraag die Abraham wellicht ook heeft gehad. Maar toch vond hij kracht. Niet in zijn eigen geloof. Maar in God. Die hem met de beproeving ook de uitkomst beloofde. En daarom als wij die beproeving kennen en die vragen. Laten wij dan niet onze hoop zoeken in onszelf. Laten wij niet het oog van ons geloof afwenden van God. Maar juist dan in de beproeving richten op hem. In strijdperk van dit leven hebben wij een koning die van onze God is gegeven. Kom dan tot hem, omdat wij onze kracht in de beproeving, in de moeite zouden vinden, zouden zoeken bij hem alleen, die een hoorn des hels heeft opgericht, die machtiger is dan al onze vijanden. Kom tot de Heere Jezus Christus en leg uw hand op de kop van dat lam, dat onze zonden mogen gelegd worden op hem. En opdat wij in hem mogen weten dat hij onze zonden voor eeuwig heeft weggedragen. Kom dan, want alle dingen zijn gereed. Misschien dat u in de voorste bank of daar wilt gaan zitten. En misschien komt u maar verder. Misschien dat een paar mensen even willen wachten. Want anders bent u altijd dat u moet wachten. Komt u maar. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker, de dankzegging waarover wij de dankzegging uitspreken, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen eruit, gedenkt en gelooft dat het kostbaar bloed van onze Heere Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al uw zonden. Laten wij weer een paar versen lezen uit Lucas hoofdstuk 1. Vers 71 tot en met het begin van 73. Lucas 1 vers 71, namelijk een verlossing van onze vijanden en van de hand van al degenen die ons haten. Omdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig waren aan zijn heilig verbond. En aan de eed die hij Abraham, onze vader, gezworen heeft. Wij zien hier opnieuw een paar dingen over die verlossing. Namelijk, zo begint vers 71, daar wordt die verlossing nader uitgewerkt. Wat is die verlossing die God teweeg heeft gebracht? Een verlossing van de hand van onze vijanden en van de hand van al degenen die ons haten. De vijandschap en de weerstand is groot. En zo proeven wij in deze woorden, het zijn vijanden die machtiger zijn dan wij. Het zijn echte vijanden. Het is een verlossing. Zonder die verlossing waren wij dood en aan de wanhoop overgegeven. Maar hij is gekomen. God heeft een verlossing teweeggebracht in de Heere Jezus Christus. Een verlossing van al onze vijanden. En van de hand van degenen die ons haten. Opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen, zegt vers 72. Een wonderlijk woord. Die vaderen zijn er niet meer. Dat zijn de mensen van vroeger. Die honderden, duizenden jaren geleden hebben uitgezien. Maar God doet barmhartigheid aan onze vaderen. Hij heeft een geloof gezien. Een uitzien en een verlangen naar deze verlossing die komen zou in de persoon van de Heer Jezus Christus. En hoewel zij al gestorven zijn, doet God barmhartigheid aan hen. Dan zien we hoe groot Gods barmhartigheid is. En om gedachtig te zijn aan zijn heilig verbond en aan de eed die hij Abraham, onze vader, gezworen heeft. Dat is de eed van Genesis 22. Vanmiddag zullen we daar opnieuw bij stilstaan. God heeft met eedzwering gezegd dat dat zaad komen zal. En nu mag deze Zacharias, de Abraham van het Nieuwe Testament, zien dat God die belofte vervuld heeft. En dat de verlossing gekomen is. Wat een rijkdom dat wij daarvan mogen horen. Wat een rijkdom dat ons geloof niet alleen hoeft uit te zien naar iemand die komen zal, maar naar iemand die gekomen is en die onze vijanden, de duivel, de wereld, ons eigen vlees, volkomen heeft overwonnen. Laten wij daarvan zingen. De lofzang van Zacharias. Wij zingen het vierde vers. Dus wordt des Heeren volk geleid door het licht, dat nu ontstoken is tot kennis van de zaligheid in hunne schuldvergiffenis. Het vierde vers uit de lofzang van Zacharias.
Thank you.
nog steeds en opnieuw mag de nodiging van de Heere Jezus uitgaan. En hij kent uw en jouw hart. Hij weet dat ons hart geneigd is tot ongeloof. Hij weet dat ons hart geneigd is tot ongehoorzaamheid. Hij weet dat ons hart geneigd is om te zwijgen. Maar hij vraagt tegen die neiging van ons boze hart in, dat wij niet ongelovig zullen zijn, maar vertrouwen. Dat wij niet ongehoorzaam zullen zijn, maar gehoorzaam. Dat wij niet zullen zwijgen, maar zullen getuigen en spreken. Wat dan? Wat was het antwoord dat Abraham gaf? God zal zichzelf een lam tot een brandoffer voorzien. Laten wij dan, zoals Abraham, mogen komen en mogen leven van dat lam. Te midden van onze beproeving, te midden van onze zwakte. Hij weet hoe wij zijn, gedachtig zijnde dat wij stof zijn. En toch, al weet hij wat hij van zijn maaksel is te wachten. Al wist hij dat bij Noach, en hij zei het gedichtsel van des mensen hart, is ten alle tijden alleenlijk boos. Toch was het offer hem aangenaam. Toch was het werkelijk verzoenend. Dat lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt, is gastheer aan zijn tafel. En hij nodigt allen die willen leven van dit lam. Kom dan, want alle dingen zijn gereed. De Meester is hier. Hij roept u. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit. Gedenkt en gelooft dat het kostbaar bloed van onze Heere Jezus Christus vergoten is tot de volkomen verzoening van al uw zonden. Wij lezen opnieuw een gedeelte uit Lucas hoofdstuk 1. Het slot van vers 73 tot en met vers 75. Zacharias zegt daar: om ons te geven dat wij verlost zijnde uit de hand van onze vijanden, hem dienen zouden zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor hem, al de dagen van ons leven. Het is alsof hij op dit moment de blik van het verleden richt op nu. Hij is begonnen bij het begin van de wereld. Vanaf toen hebben de profeten gesproken. Hij heeft het gehad over het verbond van God met Abraham. En waar is dat alles voor geweest? Al die duizenden jaren. Dan zegt hij om aan ons te geven. Om aan ons te geven. Dat wij verlost zouden zijn uit de hand van onze vijanden. Dus daar komt als het ware het hoogtepunt van al die voorgaande jaren. Daar hebben ze naar uitgezien. En daar is hij verwonderd en verblijd over. Hij wist hoe het ongeloof in zijn eigen hart leefde. En toch, hij mocht het zeggen, om het aan ons te geven. En zo mogen wij hier bijeen zijn aan de tafel van Christus. En wij mogen het hem nazeggen in verwondering. Die belofte aan Abraham gedaan om aan ons te geven. Verlossing van al onze vijanden. Opdat wij hem zouden dienen, zegt hij dan. Hem dienen zouden zonder vrees. Betekent niet dat de gelovige nooit bang is. Of de angst van het ongeloof niet kent. En toch geen vrees als het gaat om hem. Die machtiger is dan alle vijanden. Dan allen die ons haten. Dan alles wat er tegenop opkomt. Daar hoeven wij geen vrees over te hebben. Dat kleine kind dat geboren is. De horende zaligheid. Wat een macht en wat een kracht om ons daar te brengen en de verlossing teweeg te brengen. In heiligheid en gerechtigheid voor hem, al de dagen van ons leven. Dat is het verlangen wat Zacharias uitspreekt. Als wij dan door hem verlost zijn, laten wij mogen leven in heiligheid en gerechtigheid voor hem. En dat is ook onze hartewens, om zo voor hem te leven. En de praktijk is, we hebben het ook op het bezinningsuur gezien, vaak komen we niet veel verder dan een voornemen en een gezindheid. Maar dit is het verlangen van allen die de Heere Jezus in onverderfelijkheid liefhebben, om nu voor hem te leven. Om te zien op zijn verlossing. En hem te danken in gerechtigheid en heiligheid. Al de dagen van ons leven dat wij hier op aarde mogen zijn. Laten wij zingen uit de lofzang van Zacharias. Wij zingen het vijfde vers uit deze lofzang. Voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht. Dat hem in de schaduw van de dood bestraalt, op het vrede pad zijn voeten richt. Vers 5 van de lofzang van Zacharias. Nog eenmaal willen wij de nodiging laten uitgaan van de Heere Jezus Christus. God zei tegen Abraham, nu weet ik dat gij Godvrezende zijt. Omdat gij uw zoon, uw enige van mij, niet onthouden hebt. De Heere kende zijn hart en de Heere wist dat hij Godvrezend was. Dat hij de Heere lief had. Maar God wilde het zien. De Heere wilde dat het zichtbaar werd in zijn daden. Zijn er hier mensen die weten dat zij God lief hebben? Zijn er hier mensen die weten dat zij diep van binnen God vrezende zijn? Dan kan het zijn dat de Heere een offer vraagt. En dat offer kan zijn dat wij alle mensenvrees, alle twijfel achter ons laten. Omdat ook de Heere tot ons zou zeggen, nu weet ik, nu zie ik het, dat je Godvrezende bent. Dan wordt u genodigd om hier te komen. En de naam van dat lam, de Heere Jezus Christus, te belijden en te getuigen dat Hij de bron is. Uw enige bron, uw enige troost in leven en sterven. Kom dan, want opnieuw zijn alle dingen gereed. Als er verder niemand is, zal dit de laatste tafel zijn en zullen we met deze bediening de avondmaalsbediening afsluiten. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging waarover wij de dankzegging uitspreken, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het kostbaar bloed van onze Heere Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Laten wij opnieuw een gedeelte lezen uit Lucas 1, de lofzang van Zacharias. Wij lezen vers 76 en verder. Lucas 1, vers 76. En gij, kindeke, zult een profeet van de Allerhoogste genaamd worden, want gij zult voor het aangezicht van de Heere vooruitgaan, om zijn wegen te bereiden, om zijn volk kennis der zaligheid te geven, in vergeving van hun zonden, door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid van onze God, met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte, om te verschijnen aan degenen die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. Wij vinden in dit laatste gedeelte van de lofzang van Zacharias een paar woorden over Johannes, zijn eigen kind. Gij kinderke, zo zegt hij in vers 76. Daarmee spreekt hij dat kleine pasgeboren jongetje aan, Johannes. En de Heer Jezus heeft het gezegd, er is niemand groter dan Johannes de Doper. En toch de kleinste in het koninkrijk der hemelen is meerder dan hij. Johannes de Doper was de laatste die kon zeggen en die moest zeggen, de Heere zal voorzien. De laatste profeet van het oude verbond. Wat Abraham gezegd had, heeft hij herhaald. De Heere zal voorzien. En toch de kleinste, de zwakst gelovige in het koninkrijk der hemelen is meerder dan Johannes. Want wij mogen zeggen, de Heere heeft voorzien. In de Heere Jezus Christus. En zo heeft heel dat Oude Testament heen gewezen. Opdat zij zonder ons, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, niet volmaakt zouden zijn. Om ons te geven. Wat een wonder dat de Heere die volheid van zijn genade geeft. En nog steeds geven wil. Laten wij er samen van zingen uit de lofzang van Zacharias. We zingen daarvan het eerste vers. De lofzang van Zacharias, het eerste vers. Lof zij de God van Israël, de Heer die aan zijn erfvolk dacht.